gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haar vrouw, alzo zijn onze ogen op u, o Heere, geslagen, totdat gij ons genadig zijt. Amen. Wij zingen samen het eerste vers van Psalm 84. Nu met de kerk van alle eeuwen, plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Wij willen samen met eerbied en heilig ontzag luisteren naar het woord des Heren, dat wij vanavond vinden in het boek Openbaringen, en daarvan het 21ste hoofdstuk vanaf vers 9. Openbaring 21 vanaf vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk. Namelijk als de steen jaspers. Blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur. En had 12 poorten. En in de 12 poorten 12 engelen. En namen daarop geschreven. Welke zijn de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten. Van het noorden 3 poorten. Van het zuiden 3 poorten. En van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lands. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadium. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, daar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspers, en de stad was zuiver goud, zijn de zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspers. Het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, de negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort was uit 1 parel. De straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in haar zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft ze verlicht. En het Lam is haar kaars. En de volkeren die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in derzelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niets inkomen, iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Wij willen samen zingen nu het derde vers van Psalm 46. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Het derde van Psalm 46. buigen wij ons samen voor het aangezicht des Heren. Heren, zo mogen wij op dit avonduur hier samen zijn. En wat is dat een ontzaglijke zaak om samen ons te stellen voor uw goddelijke majesteit. Want gij zijt toch die God die een ontoegankelijk licht bewoont. Gij zijt die heilige, majesteitelijke God. Gij zijt gezeten op de troon uw heerlijkheid. En de engelen moeten met hun vleugelen hun aangezicht bedekken, uitroepend: heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De ganse aarde vervuld van uw goddelijke deugden. Heere, hoe zou een nietig mensenkind zich onderwinden om tot u te spreken? Hoe zou een zondig mensenkind zijn lippen openen tot u? Onze lippen die niets anders spreken dan zonde en ongerechtigheid. Hoe zouden wij ze openen om in het gebed tot u te naderen? O heilige, majesteitelijke, verheven God, schepper van hemel en aarde, koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, geef ons op dit ogenblik iets daarvan te verstaan, van uw schrikkelijke majesteit, van uw verheven heerlijkheid. En dat wij dan voor uw heilig aangezicht staande het met de profeet uitroepen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Heer, hoe zouden wij tot u komen? Hoe zouden wij tot u spreken? Hoe zouden wij staan voor uw goddelijke majesteit? Heer, wij moeten voor uw troon worden weggestormd. En nochtans, u zegt toch in uw woord: opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Heren, nu is er maar één grond waarop wij kunnen staan voor u. Nu is er maar één grond waarop u ons zoudt kunnen aanzien. Nu is er maar één grond waardoor u naar ons kunt horen. En die ene grond hebt u zelf bereid in de gave van uw eeuwige liefde. Nu kunnen we alleen maar tot u naderen in de Heer Jezus Christus, in die biddende en dankende hoge priester die in het gericht Gods heeft gestaan. Op jou de violen van uw toorn zijn uitgestort, die van uw aangezicht hebt weggestormd, die nedergedaald is ter helle, die de smart en de vloek der zonde heeft gedragen, die de dood en het graf heeft overwonnen, die gezeten is op de troon van het Lam. Heren, alleen in hem kunt u ons horen. Alleen in hem is er een grond voor u om te bestaan. Heren, wij bidden in dit ogenblik van u. Zie ons niet aan in onszelf. Niemand ons er zou kunnen bestaan. Maar wat zou het nu groot zijn, Heren? Wat zou het nu een eeuwige wonder zijn? Als wij vanavond u eens mogen ontmoeten in uw driemaal heilige majesteit. Als wij vanavond eens oog in oog mogen staan met uw goddelijke deugd. Met de deugd van uw goddelijke recht en gerechtigheid. Want u zegt het toch zelf in uw woord. Sion zal door recht verlost worden en te wederkerenden door gerechtigheid. En Heer, dat Sion, dat zal wederkeren. Dat in het gericht ook moet staan. Maar dat in het gericht nu alleen maar gered kan worden in en door de Zoon uw eeuwige liefde. Dat is nu alleen maar omdat u zal zorgen dat er een rest overblijft. Want gij zult een arm en ellendig volk doen overblijven. En dat zal op uw naam zijn hopende. Heere, wij bidden van u, wat zou het groot zijn als wij allen jongeren en ouderen zo eens mogen staan voor uw heilig aangezicht. Om dan met diepe eerbied en schroom uw naam op de lippen te nemen. Om dan niet tot u te durven naderen vanwege uw grootheid en majesteit. Dan zijn wij niets anders dan een druppel aan de emmer en een stofken op de weegschaal. Heer, wij bidden van u, leg ons eens de ernst van de eeuwigheid op ons. Want straks moeten wij toch eenmaal voor uw goddelijk aangezicht verschijnen. Straks in het uur van onze dood zullen wij toch staan voor uw rechterstoel. En dan zullen wij oog in oog staan met u de rechtvaardige rechter van hemel en aarde. En als wij dan geen borg voor de ziel hebben, dan moet de volle viool van uw toorn op ons nederdalen. Dan zullen wij het uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van de rechter van hemel en aarde. En dan zal er geen bedekking meer zijn. Dan zal er geen borg meer zijn. Dan zal er geen toevlucht meer zijn tegen de hitte. Geen schaduw des nachts, ach, wij bidden, wij smeken van uw goddelijke majesteit. Heere, dat wij zolang wij leven, tot u de toevlucht eens mochten nemen. Wij hebben u nooit vanuit onszelf nodig. Wij zullen nooit vanuit onszelf naar u roepen en vragen, ach Heere, stel ons dan eens vanavond voor die volle ernst. Dat wij leven in de stad des verderfs. Die gaat naar de eeuwige ondergang. Maar nu mogen wij toch nog leven in het heden der genade. En in dit morgenuur is die Christus ons gepredikt. Als die opzoekende herder. Die nou het verloren opzoekt. Om op zijn borgtochtelijke schouders te dragen en om nou een kerk dwars door het gericht heen te kunnen opvangen en die kerk nu te kunnen voorstellen als een bruid zonder vlek en zonder rimpel voor het aangezicht des vaders, om dan een uithand des vaders die borg weer te mogen ontvangen en om verzegeld te worden met de zalving van de geest. Heere, wij smeken en wij bidden van u, wilt u ook in dit avonduur nog eens wonderen van genade verrichten, dat wij nog eens de ernst des levens mogen verstaan en dat wij in de weg van het toevluchtnemend geloof eens mogen worden uitgedreven tot u, die bron van alle leven, want u hebt toch de dood overwonnen, u zijt toch staande gebleven in het gericht Gods. En nu is er een fontein ontsloten, Bethlehems borntet, en daaruit spuit nu op het water van het eeuwige leven, dat we nu eens met waarachtige dorst, met waarachtige honger, naar dat water en naar dat brood des levens vervuld mogen zijn. O Heer, wij kunnen het zo dikwijls hier beneden uithouden. En ook uw volk en Sion kan het zo dikwijls uithouden in wat ze ontvangen heeft in het leven. Maar stelt u ons vanavond eens voor die ontzaglijke kloof die er ligt tussen u en onze ziel. Voor het eerst of ook bij de voortduur, opdat uw kerk het nog eens gaat verstaan dat wij van u vervreemd zijn en dat er aan onze kant geen rechten is op het eeuwige leven om nu bij de voortduur onszelf kwijt te raken, om onszelf te leren verloochenen, om een streep te halen door ons eigen bestaan, om onszelf te gaan kruisigen en om nu uit dat graf alleen door de opstanding van Christus te mogen opstaan, om u achterna te wandelen, om dan op de pad des levens u meer en meer nodig te krijgen, om meer en meer bediend te worden uit dat middelaarswerk van de Heer Jezus Christus, om uit zijn schatten bediend te worden, want bij u is een volheid van beleidschap, een volheid van vrede, een volheid van gerechtigheid, een volheid van heiligheid, een volheid van eeuwige verlossing, dat de zielen van uw Sion nog eens vervuld mogen zijn met zulke honger, om nu niet door de schatten der wereld vervuld te worden, maar om nu vervuld te worden met uw schatten, om nog eens goed van u te gaan spreken, om nog eens uw wonderen te vertellen, om nog eens uw gerechtigheden te mogen verkondigen en uw gerechtigheden nog alleen, om eens te mogen wegzinken en zakken in die eeuwige bron van zaligheid die er nu ligt, in die eeuwige verkiezing Gods, om nu eens te mogen goed spreken van u, om uw naam eens te mogen uitroepen in deze wereld die midden in het boze ligt, in deze wereld die zich spoedt naar ten ondergang, in deze wereld die zich klaarmaakt voor het eeuwig vuur dat zal branden tot in der eeuwigheid, dat vuur dat nooit zal worden uitgeblust, om nog eens uw naam te mogen verkondigen, om nog eens goed van u te mogen spreken. En wat zou het dan groot zijn als ook in dit avonduur zondaren nog eens mogen worden wakker geschud, als jongeren nog eens hun knieën gaan buigen, o God, nu woon ik in de stad des verderfs, en als u het niet vroet, zal ik eeuwig omkomen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, zou u dat nog eens willen werken onder ons, dat er nog werkzaamheden des geloofs gevonden mogen worden, dat we u niet op uw plaats kunnen laten, en dat wij zeggen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, op om u nog eens niet meer los te kunnen laten, om u in de heilige geloofsworstelingen vast te houden als eenmaal Jacob, om te wachten, totdat gij ons zegent. En uw zegen is zo overvloedig, dat in die zegen nou ligt de proeven en de smaken van de eeuwige zaligheid. Vervul onze harten daar eens mee, Heer. Vervul eens de harten ook van onze jonge mensen daarmee, dat ze eindelijk eens de ijdelheid deze wereld gaan inzien, om nu de krachten in te spannen, om te jagen uit dat wit, om ook op de loopbaan des geloofs eens geplaatst te worden, om ook in hun leven maar van één begeerte vervuld te zijn, om nou dieper en zalig maken te leren kennen in wie alleen maar het leven is. Want heren, nu hebt u voor uw volk en ziel toch een stad bereid, een stad die afdaalt uit den hemel, en in die stad daar zal eeuwig dat volk binnen binnenkomen om u groot te maken tot een eeuwigheid. Maar in die stad zal toch niet inkomen iets wat onrein of gemeen is. Ach, wij bidden en wij smeken van u, Heer, ontdek nog eens ons aan onze onreinheid en gemeenheid, opdat we voor dat wij sterven, leren sterven aan onszelf, om onze zonden en schuld eens uit te wenen voor uw heilig aangezicht, om het koninkrijk der hemelen eens te mogen nemen met geweld. Maar dat gaat alleen door strijd heen, dat gaat alleen door de diepte heen, dat gaat alleen door de duisternis heen. Ach Heer, wim dan onze hart ervoor in en geef ons uw goddelijke genade. Och, wat zou het groot zijn als wij met elkaar vanavond in deze dienst eens leren buigen in stof en as, als we onszelf eens kwamen te verfoeien voor uw goddelijke majesteit, als we onszelf eens kwamen te leren kruisigen, als we alles van onszelf eens overboord gingen zetten om u niets anders te weten dan gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit om nu eens eindelijk eens voor uw aangezicht te komen zoals wij zijn, in onze naaktheid, in onze schuld, in onze verlorenheid, om onszelf eens erbuiten te komen leren zetten. Want dan wordt dat wonder toch zo groot, Heer, dat gij degene die hier beneden worden afgeschreven, dat gij ze nou hebt opgeschreven in dat boek des levens, des lands, dat gij nu het verachten van deze wereld hebt uitverkoren en dat u uw volk en Sion nu gaat thuis halen, kreupelen, blinden, armen, naakten, om ze straks in die stad die afdaalt uit den hemel eeuwig te gaan vervullen met goederen, om nou zulke te gaan beklederen met de klederen des hels, om nou eeuwig u groot te maken, om nou eeuwig dat land de lof toe te brengen. Heere, wees ons dan in dit avontuur zo goed en nabij. Ach, bedien ons allemaal eens met de dauwdruppelen van uw geest, opdat het bloed der verzoening eens zo mogen druppelen in de gemeente, dat de harten eens mogen worden aangeraakt, dat we geen rust hebben, al voor wij ook dat bloed gaan nodig krijgen, want alleen dat bloed, gestort op Golgotha's heuveltop, dat bloed dat van het hoofd van uw Heer Jezus Christus is afgedrukt, alleen dat bloed kan ons redden, kan ons zalig maken tot in eeuwigheid. Heere, kom dan zo vanavond over met de werkingen van uw geest. Raak onze harten nog eens aan. Gaat u vanavond eens tussen de rijen door. Wilt u onze lippen nog eens aanraken? Och Heer, dat we vanavond niets anders dan alleen maar uw woorden behoeven door te geven. U staat toch in voor uw eigen werk. Kom gij dan over, o Heer, en spreek gij zelf tot onze zielen, opdat wij niets anders aan dat volk gaan doorgeven dan uw woorden. Dan zullen we het straks met elkaar moeten getuigen. Het was ons goed hier geweest te zijn. Den Heere was in onze midden. En dat is zo groot, Heere. Want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Daar doet gij het al ten zegen gedijen. Heere, gij kunt dat niet doen om iets van ons. Nee, Heere, dan moet u ons voor eeuwig voorbij gaan. Maar hoor ons en verhoor ons alleen in en door uw Zoon, de gave uw eeuwige liefde. Neem ook vanavond nog eens redenen uit uzelf. Wilt u nog eens uw naams gedachter zijn? Heere, gedenk op alle plaatsen waar uw woord vanavond wordt uitgedragen, dat de bazuin des evangelies een helder geluid mogen voortbrengen. Gedenk aan uw kerk over de ganse breedte en lengte der aarde. Heere, de tijden zijn duister, de tijden zijn moeilijk. In een kerk is het ook zo donker, maar gij houdt uw kerk in stand. Heere, daarom bidden wij u, zoudt u ook vanavond uw kerk nog eens willen uitbreiden, opdat het rijk des Satans worden terneden geworden, opdat uw koninkrijk mogen gebouwd worden. Heere, wat zou het groot zijn als ook hier in de gemeente vanavond nog zondaren mogen worden toegebracht, want in de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid gelegen. U wordt er toch niet armer van, Heere, en het zal tot zaligheid u onze ziel zijn, zal tot de eeuwige glorie van uw naam zijn. Heere, word ons dan eens te sterk en kom gij over en bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Trek ons, Heere, zo zullen wij u nawandelen. En wilt gij aan uw volk en Sion gedenken, breng ze vanavond nog eens in des konings binnenkamer, om zich te mogen verlustigen in uw gemeenschap, in uw heil, in uw eeuwige ontferming. Heere, doe zo genadig verzoening over al onze zonden. En hoor ons, en verhoor ons in de kwijtschelding van alles wat niet is naar uw heilige wil. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Geliefden, de zoon van de aartsvader Jacob, die stuurt wagenen en paarden naar het land Kanaan, om daar zijn vader en zijn broeders te gaan ophalen en ze te brengen naar Egypteland. En dat is wat voor Jacob en zijn zonen om de vertrouwde omgeving van Kanaan achter zich te laten, om heel veel huisraad niet te kunnen meenemen, om de onzekere toekomst in te gaan, om zich in Egypte te stellen onder de hoede en de schutse van de farao, om nu voortaan te gaan leven onder dat Egyptische volk dat laag neerziet op schaapherders. En daarom heeft de koning van Egypte er een bemoedigend woord bij gezonden. Uw oog verschonen toch uw huisraad niet. Ach, laat dat nou maar achter. Neem dat nou maar niet mee. Dat zal allemaal te moeilijk zijn. En zie nou maar eens over alle bezwaren heen. En kom maar. Want het beste van Egypteland, dat zal het uwe zijn, geliefde. U en ik worden vanavond opgeroepen op reis te gaan. De wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. U en ik worden vanavond opgeroepen de pelgrimstaf op te nemen, het pelgrimskleed aan te trekken, deze wereld vaarwel te zeggen en nu op reis te gaan, ons alleen verlatend op het beloftewoord Gods. En aan zulke die nu door genade deze wereld gaan verlaten, geliefden, Dan zulke die nu door genade zichzelf leren kruisigen. Geeft God nou een belofte. Dan zegt hij het beste van gans Egypteland. Dat zal het uwe zijn. En als wij worden opgeroepen vader en moeder te verlaten. Om Christus te volgen vanwege het koninkrijk Gods. Dan zegt de Heere dan zal ik uw vader zijn. En als u en ik vanwege het koninkrijk Gods vanavond worden opgeroepen. Deze wereld te verlaten. En pelgrims hier beneden te worden. Dan zegt de Heere. Nou heb ik voor zulke pelgrims een stad bereid. Nee, niet alleen het beste van Egypteland. Maar daarbovenuit. Belooft God aan alle pelgrims. Belooft God aan alle wereldverlaters. Straks te mogen ingaan in die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En daar mogen al die pelgrims mogen streden binnenkomen. Om zich daar nou eeuwig te verlustigen. In alle gaven die God ze wil geven. Daar zal God alle pelgrims tot een eeuwigheid overlaten. Met het beste wat hij kan weggeven. Met eeuwige blijdschap, eeuwige vrede, eeuwige gerechtigheid. Om daar eeuwig die koning te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Zou het geliefden de moeite niet waard zijn om de pelgrimstap op te nemen? Zou het de moeite niet waard zijn om hier beneden een vreemdeling te worden? Zou het een moeite waard zijn om bij de wereld niet meer in tel te zijn? Zou het niet een moeite waard zijn om ons hier niet meer thuis te gaan vervoelen? Om nu op reis te gaan. Op reis naar die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Want in die stad zal geen tempel meer zijn. Daar zal God de tempel zijn. En het lam zal daar de kaars zijn. En daar geliefde zal die kerk zich eeuwig mogen verlustigen. In haar koning. Ach geliefde. Kon ik u vanmorgen vanavond allemaal iets daarvan schenken. Och, om vervuld te zijn, met heimwee, om het met Job vanavond te zeggen, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ach, dan valt het niet moeilijk om deze wereld te gaan verlaten. Wij willen met de hulp des Heren samen denken over onze tekstwoorden die wij vinden in Hebreeën 11. En daarvan de versen 9 en 10. Hebreeën 11, vers 9 en 10. En daar luidt het woord des Heren. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mederfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan schrijven we boven deze tekstwoorden. Het geloofsleven van Abraham. En dat bestaat in twee dingen. Dat is een leven in vreemdelingschap. En in de tweede plaats. Dat is een leven in verwachting. Het geloofsleven van Abraham. Is een leven in vreemdelingschap. En is een leven in verwachting. Maar we willen eerst samen zingen uit Psalm 87. En daarvan de versen 1. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. Heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Vers 2. Men spreekt van u zijn heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opbeheer. En het derde vers. De Filistijn. De Tyriërs, de Moeren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Geliefden, wij zien daar in gedachten een man door het landschap lopen. Hij loopt maar en hij loopt maar. En af en toe horen wij een zucht en een vraag. En hij heeft een boek in zijn handen en hij bladert erin. En dan horen wij hem roepen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? U weet, dat is Christen. 's Avonds komt hij thuis. En zijn familiegenoten zeggen, waarom kijk je nou toch zo somber? En waarom loop je zo bedrukt af? Zegt hij, ga nou eens zitten. Dan zal ik het je vertellen. De Heere heeft mij laten zien dat pak der zonde, dat rust op mijn schouders. God heeft mij laten zien dat ik woon in de stad des verderfs. En dat deze stad des verderfs waarin wij wonen, gaat naar den eeuwige ondergang, naar het eeuwige vuur Gods. En als God geen weg ter ontkoming geeft, moeten wij met die stad omkomen. Ach, zeggen zijn huisgenoten, ach, je bent veel te somber, je bent moe. Ga nou maar slapen, dan zal het morgen over zijn. Hij wordt niet begrepen, maar de volgende morgen is het niet over. En hij blijft zoeken, hij blijft vragen, Heer, wat moet ik doen? Mag ik vanavond aan u vragen, zijn ook hier in Middelharnis van zulke pelgrims die het in de wereld niet meer kunnen uithouden, die door God met ogen zijn verlicht en zo de ijdelheid der wereld hebben ontdekt, die hun zonden hebben gezien en nu op reis zijn, die getrokken zijn door koorden van Gods eeuwige liefde uit de duisternis en nu rondlopen met de vraag, Heere, wat moet ik doen? Die hier beneden vreemdeling zijn geworden. Hier beneden pelgrim, zoals de dichter uit 119 het zingt. Ik ben, o God, een pelgrim hier beneden. En vanavond wordt ons in het woord van God zo'n pelgrim voorgehouden. Het is die grote Abraham. En waar komt, geliefden, Abraham vandaan? Als u het wil weten, waar Abraham vandaan komt? Wel, hij komt uit Ur der Chaldeeën. Hij komt uit het Ur der wereld. Daar leefde hij. Och, geliefde, het is enkele eeuwen geleden dat het oordeel van Gods zondvloed over deze wereld is gegaan. Maar ach, het zwaarste oordeel brengt nooit een mens tot bekering. Dat kan alleen maar genade doen. We zien het vlak na de zondvloed. Wat voor verschrikkelijke dingen leefde daar in het huis, in de tent van Noach. En waar woont na enkele eeuwen het geslacht van Sem? In Ur der Chaldeeën. En Jozua moet zeggen, uw vaders hebben aan de andere zijde van de rivier de afgoden gediend. Daar leeft nou het Sem, het Semitisch geslacht, in de afgodendienst, in het Ur der Chaldeeën. En God in zijn onbegrepen genade, alleen maar redenen nemend uit zichzelf, gaat nu uit Ur der Chaldeeën Abraham roepen. Nee, niet dat Abraham beter is dan anderen. Niet dat Abraham naar God heeft gevraagd, maar God neemt alleen maar redenen uit zichzelf. Gaat alleen maar bij zijn eigen welbehagen te werk. En hij komt tot Abraham. Abraham, ga uit uw land. En uit uw maagschap. En uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. En deze roeping Gods is krachtdadig, geliefde. Deze roeping Gods is overtuigend. En gaat gepaard met het licht des geestes. Zodat Abraham ziet de ijdelheid der wereld. Zodat Abraham ziet de ontzaglijkheid der zonde. En Abraham gaat op reis. Niet wetend waar hij komen zal. In Ur der wereld kan hij niet meer blijven. Maar hij gaat op reis. Waarheen? Hij weet het niet. Maar hij heeft een goede leidsman. Hij verlaat zich op het belofte Gods woord. Op het belofte woord van God. En zo is Abraham hier beneden een pelgrim geworden. Voortdurend op reis. Vanuit het oord der wereld getrokken. Moet hij nu leven door de gemeenschap des geloofs. Vanuit het belofte woord Gods. En daar gaat de pelgrim Abraham. Geliefde, zijn wij al zo'n pelgrim hier beneden geworden? Want God roept u en mij op vanavond de wereld te verlaten. De oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ook tot u en tot mij komt vanavond het roep, woord Gods. Ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vader. Zegt nee. Wij behoeven niet ons vaderland te verlaten. We kunnen rustig in Middelharnis blijven wonen. Of waar ook onze woonplaats is. Maar God roept ons op de wereld der zonde te verlaten. Geliefde, zijn wij zo hier beneden al een vreemdeling geworden. Want als we zo op reis gaan als Abraham, worden we hier beneden een vreemdeling. En toch geliefd. Ik moet u dat vanavond verkondigen. Of u het nou aanvaardt of niet. Of ik het aanvaard of niet, dat doet er niet toe. We zijn toch allemaal vreemdelingen. Ja, nou begrijp ik het niet meer, zegt misschien iemand. Eerst roept u ons op, wij moeten hier beneden vreemdeling worden. En dan zegt u, wij zijn toch allemaal vreemdelingen. Ja, geliefde, het gaat er maar om. Ten opzichte van wie, of ten opzichte van wat, we vreemdeling zijn. Geliefde, wat zegt Paulus? Paulus schrijft in een van zijn brieven, dat wij vervreemd zijn van God. Dat is de zaak. Dat is nou uw en mijn beeld. Vervreemd van God. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zonder God in deze wereld. Geen kennis van Christus. En zonder hoop. Vervreemd van God. Dat zijn wij allemaal. Mag ik aan u vragen. Weet u dat al? Hebt u dat al geleerd? Op de school van de geest. O God, nou ben ik u kwijt. Geen kennis van u. Vervreemd van u. Nou leef ik buiten u. En door de goddelijke, krachtdadige, hartverbrijzelende roeping Gods. Gaan we dat nu verstaan, geliefde. Dat wij God kwijt zijn. En als we hier beneden dat gaan verstaan. Dat wij God kwijt zijn. Ja, dan word je hier beneden een vreemdeling. Want dan kun je het hier beneden in de zonde niet meer uithouden. Dan kun je in de wereld niet meer leven. En dan neem je de pelgrimstaf op. Dan wordt het pelgrimskleed aangetrokken. En dan ga je niet verstaan van die goddelijke roeping. Om nou de eigen natuur te doden. Want daar gaat het nou om. Nou moet de eigen natuur gedood worden. Wat betekent dat? Nou moet onze zondige, hoogmoedige natuur gekruisigd worden. Nou moet onze eigen boze, hoogmoedige natuur moet het graf in. Dat is de zaak. En in de tweede plaats, den wereld verlaten. Ach, dat is voor u en voor mij een onmogelijke zaak. Want Gods volk gaat het ervaren, heren. Nou ben ik zo uit de aardaard. Met 1000 banden aan deze wereld verbonden. Maar als God ons de ogen verlicht. En we niets gaan zien van de ijdelheid der wereld. Dan wordt er in beginsel toch gevonden. Een verlaten van deze wereld. En wat gaan we nu in deze weg verstaan? Welgeliefde, mag ik het uit de liefde vragen? Wat is nu de grote nood Wat is nu de grote kwaal van u en mijn leven? Want geliefde, deze oproep komt niet één keer in het leven. Maar deze oproep doet God ook vanavond tot zijn volk. En het is nodig om dag in dag uit deze oproep Gods te verstaan en te beleven. Ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En wat gaan we dan leren, geliefde? Kom, zeg het vanavond eens uit uw leven. Wat is nou de nood van uw leven geworden? Wat is nou de krankheid van uw bestaan geworden? Hebt u dat al geleerd op de school van de geest? U zult zeggen dat ik een zondaar ben. Ach, dat is rijk als we dat gaan leren. Maar weet je wat nou de kwaal van ons leven is, geliefde? We zeiden het reeds, dat we nou God kwijt zijn. Dat er nou tussen God en mijn ziel een eeuwige kloof ligt. Nooit vanuit ons ten overbruggen. Daar ligt tussen God en mijn ziel de kloof van zonden en schuld. Zoals de dichter van 42 zegt. Den afgrond roept tot een afgrond. Dat is de ene afgrond van mijn schuld. Van mijn godsvervreemding en van mijn godsverlating. Vervreemd van God en vijandschap. Tegenover die goddelijke majesteit. Wat zou het groot zijn, geliefde, een wonder van Gods eeuwige ontferming, wanneer God Sion dat nou bij de voortduur kwam in leven. Wat zou het groot zijn, jongeren en ouderen, als wij allen, niemand uitgezonderd vanavond, dat eens gingen uitwenen voor Gods aangezicht. Nou ligt daar weer die kloof en hoe ouder je wordt, geliefde, en hoe verder op de weg des levens geplaatst, hoe meer je tot ontdekking komt, hoe oneindig diep, hoe oneindig groot die kloof is. Ach, je probeert wel eens die kloof te overbruggen, maar het zal in de eeuwigheid niet lukken. En juist zulke gaan nu op reis. En waarheen gaan ze op reis? Wel, zulken gaan nu dag in, dag uit op reis. Wel, net als Abraham, dikwijls niet wetend waar ze zullen uitkomen. Bij de wereld kun je het niet meer uithouden. Op reis. En waarheen? Ja, waarheen precies? Dat kun je niet altijd zeggen. Maar nou, alleen verlaten tot dat woord God. Om wat nou te leren? Wel dit te leren. Om nou te leren. Dat die kloven Gods, dat die breuk der zonden en de ongerechtigheid nu alleen overbrugd kan worden, zeg het nou eens uit uw leven. Wel in en door de gave die God zelf heeft gegeven. Nu alleen in en door de Heer Jezus Christus. Dat zijn al pelgrims op reis. Dag in dag uit noodzakelijk om te bewenen die door de zonde geslagen. Breuk, om meer en meer te gaan leren leven. Nu alleen vanuit Christus, zo alleen geliefde, worden u en ik bezitters van het koninkrijk. Zo alleen worden u en ik zij die mogen zeggen, wij verwachten een stad die fundamenten heeft. Want willen u en ik straks binnenkomen, willen u en ik straks bezitters van dat koninkrijk Gods worden, dan gaat het hier door de duim. Heen. Dan gaat het hier door de strijd heen. Dan gaat het hier door de stormen van het leven heen. Waarom? Wel, geliefde, om nu alleen maar te leren dat het leven nou ligt in die Christus God, van God geschonken, om nou meer en meer bij de voortuur bevestigd te worden in dat allerheiligst geloof, dat nou alles alleen van die Christus verwacht. En dan lezen we. Zo komt Abraham nou in Kanaan. En dan zegt de Heer. En als Abraham in Kanaan is. Abraham reist nou maar door Kanaan heen. En dan zien we Abraham reizen van noord naar zuid. En van oost naar west. En dan zegt de Heer. Abraham, dit land zal ik je nou geven. En je nakomelingen. Tot een eeuwige erfelijke bezitting. En nooit, geliefde, heeft Abraham gezien dat deze belofte in vervulling ging. Hij bleef in Kanaan wonen, een land dat bewoond werd door vijandige volken. Een land dat bewoond werd door de Kanaanieten. Geen vierkante centimeter grond kon Abraham zijn bezit noemen. Alleen een graf. Nochtans, zegt de Heere Abraham, dat land zal ik je nu geven. Zo geliefde roept God zijn volk op. God roept zijn volk op om meer en meer in de dagelijkse oefeningen des geloofs het vlees te kruisen, de wereld te verlaten, op reis te gaan. En ach, dan wordt dat volk straks de bezitters van dat koninkrijk God. Maar ziet u er wat van? Ziet u er wat van? Zoals je nou zo rondom je heen kijkt. God geeft zijn volk de belofte van dit en van het toekomende leven. God geeft aan alle pelgrims de belofte dat straks het koninkrijk God zal komen, waarin gerechtigheid heersen zal. Ziet u er wat van? Als je nou om je heen kijkt, dan zeg je, het is de verder weg van dan ooit. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Deze wereld maakt zich op om tegen God zich te stellen. De wereld maakt zich op tegen de kerken Gods. En dan zeg je rondom je kijkend, regeert de Heere nog? Heeft God inderdaad alle macht in hemel en op aarde? Nee, geliefde, we zien er niks van rondom ons. En toch ligt daar die belofte voor Gods volk. Het koninkrijk Gods komt. En dat zal die wereld vervullen. Straks mogen al die pelgrims op de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde, wonen tot in eeuwigheid. Ja, toch wordt er wel eens wat van gezien. In het eigen persoonlijke leven. Heb u er wel eens wat van gezien? Van die tekenen van het koninkrijk Gods. Als God eens in uw leven komt. En als uw eigen hoogmoedige ik eens wordt aangeraakt. Als u door goddelijke genade eens wordt neergeworpen. En u door genade eens terecht komt op de puinhopen van uw leven. Als u door genade eens de plaats op het schavot moet innemen voor het aangezicht Gods. Daar gaat Christus zijn werk verheerlijken. Christus gaat zijn werk verheerlijken op de puinhopen van ons leven. En als je daar eens neervalt, op de puinhoop van je eigen bestaan, dan ga je door genade niet zien van dat eeuwige koninkrijk Gods. Want dan gaat Christus het openbaren dat hij nou op de puinhoop van uw en mijn leven het koninkrijk Gods gaat opbouwen. Dan wordt er iets ervaren van wat Christus zegt. Ik heb alle macht in hemel en op aarde, maar die heerlijke ogenblikken gaan weer voorbij. En dan moet je de strijd van het leven in. En als je dan rondom je heen kijkt in het wereldleven, dan zeg je, ach, zou dat koninkrijk God ooit wel komen. En als je dan kijkt in je eigen leven, oh, daar zijn zoveel ogenblikken van duisternis, tijden van aanvechtingen, oh, tijden van verlatingen. Dan komen de vragen. Zou ik er ooit wel komen? Zou dat koninkrijk God ooit ook in mijn leven wel gestalte aannemen? Dan wordt het een leven door geloof, geliefde. Want Abraham was hier beneden een vreemdeling. Maar door het geloof. Want nooit heeft hij gezien dat die belofte Gods in vervulling ging. Hoe was dat nou uit te houden voor Abraham? Zou Abraham nooit eens tijden van twijfel gekend hebben? Nou, reken erop. Ook Abraham kende tijden van duisternis. Dat u zegt, Heere, zal uw belofte nou ooit wel uitkomen? Zou dan uw belofte wel immer haar vervulling verkrijgen? Abraham kon er vaak niet meer bij. En wat deed Abraham dan? U moet dat thuis eens nalezen in het boek Genesis. Weet je wat hij dan ging doen? Dan richtte hij altaren op. En als hij daar neer was gezonken bij dat altaar, kwam God over. En die verlevendigde weer bij Abraham het geloof. En dan mocht Abraham bij dat altaar, waarin hij zichzelf leerde offeren, waarin hij zichzelf leerde verloochenen voor het aangezicht Gods. Dan ging God bij dat altaar zo zijn geloof levendig. Dat Abraham weer de gemeenschap Gods mocht proeven en smaken. En dan ging God het vertellen, Abraham, nou ligt die belofte alleen maar in mij vast. En zo kon Abraham weer verder, zich alleen verlatend op het belofte van God. En dan kon hij het weer zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En God zal die belofte vervullen. Zo wordt het vreemdelingschap hier beneden, voor Gods volk, een leven alleen door het geloof. Zo is het alleen maar mogelijk. Of te kruisigen. Wij hebben onszelf erin tegen om de wereld te verlaten. En nu is dat alleen maar mogelijk als God het geloof gaat verlevendigen. En als God zoveel vertrouwen geeft op dat beloftewoord God. Dat te midden van de duisternissen vaak, te midden van de strijd die Gods volk in het aardse tranendal moet meemaken. God zo eens het geloof gaat verleven, dat hij aan dat volk nou gaat duidelijk maken. Nu zijt gij enkel en enkel uitgenade, bezitters van dat koninkrijk Gods, dat eenmaal zal komen. Mijn medereiziger naar dood en eeuwigheid. Is het niet om jaloers op te worden? Zou je u dan ook niet de pelgrimstaf willen opnemen? Nogmaals, hoe gaan wij de pelgrimstaf opnemen? Om nou hier te gaan leren. Op de school des geestes. Hoe wij nou van God vervreemd zijn. Om nou die krachtdadige roeping te kennen. Om door God uit de duisternis getrokken te worden. En gebracht te worden naar zijn wonderbaar licht. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest. In het land der belofte, als in een vreemd land. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En wat houdt dat nou in? Dat Abraham een vreemdeling is geworden. Wat betekent dat? Voor de praktijk van het leven van elke dag laat ik u er een paar dingen van mogen zeggen. Dat betekent in de eerste plaats, we hebben het al enigszins aangestipt, dat Abraham ging beleven. En noodzakelijk dat u en ik dat ook gaan beleven. Wat de Heer Jezus Christus schrijft in het evangelie van Johannes. Wel in de wereld, niet meer van de wereld. Dat is nou het vreemdelingschap. Wel in de wereld, niet meer van de wereld. En wat bedoelt dan de Bijbel schrijven met wereld? Wel, dan bedoelt hij met wereld de goede, vijandelijke geest die door deze wereld heen waart en die deze wereld in de greep houdt en opzet tegen God en zijn kerk. Dat is de wereld. Om nu wel in deze wereld te leven, maar door genade te weten dat God nou de banden met deze wereld heeft doorgesneden. Daar liggen grote vragen en grote problemen, geliefden. Mag ik even erop doorgaan? Wij zeggen wel eens, daar is de prachtige schepping Gods. En dat is zo. O, die schepping Gods, majesteitelijk. Maar nu lopen wij gauw het gevaar om daar de schepping te plaatsen. En hier de zonde. Maar nu tekent de schrift ons dat heel de schepping, waarvan ik en u een deel zijn, waar wij allemaal in leven, dat heel die schepping dooraderd is van de zonde. Heel de schepping in de greep van de zonde, geliefde. En nu is er ook het woord cultuur. U weet wat ermee bedoeld wordt. Heel het leven van de maatschappij in al haar facetten. En dan zeggen wij, daar is het de cultuur, het maatschappelijke leven. Daar is de zonde. Nee, geliefde. Dan is ook heel het maatschappelijke leven, waarvan ik en u een deel uitmaken, dooraderd en omgeven door de zonde. En daar leven wij nou middenin. En om nou te gaan beleven, niet met de mond, maar in de dadelijkheid. Wel in de wereld. Wel midden in dit maatschappelijke leven. Midden in deze schepping. Maar niet meer van de wereld. Als God ons de ogen heeft geopend. En als God de draden die ons binden aan de wereld. En steeds weer bindt. Voor het eerst op beide voeten. Komt door te snijden. En wij loskomen te span van heel die gode vijandelijke geest. noodzakelijk om dat bij de voortduur te gaan beleven. Dat is nou het vreemdelingschap. Och, geliefd, en dat wordt nou de strijd van Gods volk. Want weet u wat Gods volk nou gaat leren? Kom, zeg het vanavond eens. Wel, dat die wereld niet buiten ze leeft, maar dat ze nou die wereld binnen in de vesting hebben. Dat wordt nou de strijd. Om nou ook bij de voeding van die wereld bevrijd te worden. Dat kan alleen in en door Christus. En als jij nou zo'n last hebt van de wereld, mijn vriend. Ach, weet u waar dan de verlossing ligt? In Christus. Hij heeft de wereld overwonnen, geliefde. Christus is deze wereld ingegaan. En in wiens greep ligt nou de wereld? Door de zonde ligt de wereld in de greep van de Satan. En nu is Christus in het windgewest van de Satan ingegaan. Christus heeft de Satan overwonnen. Christus heeft deze wereld terugveroverd. Wat zou het nou goud zijn als het door genade nou voor de rekening van Christus mogen leven. Want zulke mogen straks op deze nieuwe aarde en in de nieuwe hemel wonen. Maar dat betekent ook, geliefde, dat vreemdelingschap vervolgens, dat onze burgerschap is in de hemelen. Paulus schrijft, mijn wandel, mijn burgerschap in de hemelen. Daar hoor ik hier niet meer thuis. Hier ben ik een vreemdeling. Hier voel ik me een bijwoner. Ik kan in deze, met deze wereld niet meer meedoen. Maar dat vraagt geen slordige levenswandel. Dat brengt geen verachtering mee. Geen verachting mee van het leven van deze wereld. Nee, geliefde, wat schrijft Petrus? U weet dat Petrus in zijn brieven veel schrijft over het vreemdelingschap. En wat schrijft hij? Wow, verblijf nu met vrezen. De tijd uw inwoning. Om nu, zolang u nog inwoont hier beneden. Zolang u nog hier als vreemdeling moet vertoeven. Leef nou en wandel nou in vrezen. Met heilige eerbied voor God en zijn geboden vervuld. Zo'n vreemdeling, weet je wat hij gaat doen? Die zegt, Heer, ik ben hier beneden een vreemdeling. Hoe moet ik nou leven, Heer? Hoe moet ik hier beneden nou leven? Ik weet het niet, ik weet het niet. En wat zegt nou die dichter? Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Vreemdelingen gaan vragen om het goddelijke onderwijs. Heer, wijst u me nou de weg. En vervolgens betekent dat vreemdelingschap ook dat het consequenties heeft voor ons bezit. Ons aardsbezit. En voor de goederen die we gaan gebruiken. Daar zal ik heel kort in zijn. Ik wil alleen maar een uitspraak van Calvijn doorgeven. Weet u wat Calvijn schrijft? Jongeren en ouderen. Calvijn schrijft, dan mag je alles van deze wereld gebruiken. Zo, dat is nogal wat. Ja, wacht nog even. Calvijn schrijft, alles van deze wereld mag je gebruiken. Als het ons niet hindert in de weg naar de hemelse zaligheid. Om nou door genade zo je bezittingen en zo deze wereld te gaan gebruiken. Dat vraagt wel verloochening. Dat vraagt veel consequenties. En wat staat hier nou? Door het geloof. Een inwoner geweest in het land der belofte. En hij heeft in tabernakelijke gewoond. Daar heb ik nou. Abraham had nooit een vaste woonplaats. Hij had geen stenen of geen houten woning. Hij woonde in tenten. Waarom? Wel, dan kon hij elke keer die pinnen eruit trekken. Zijn tentje oprollen. En hem weer ergens anders neergezet. Geliefde, maken wij zo gebruik van de aardse bezittingen? Leven wij zo hier beneden? Oh, dan is het noodzakelijk dat wij voortdurend onze pinnen nog eens los trekken. Want die kunnen zo diep hier geworteld zijn beneden. Wij kunnen zo wereld zijn. Wij kunnen zo met de wereld meegaan, ook in de kerk. En dan is het zo noodzakelijk die pinnen weer eens uit te trekken. Wij vinden het verschrikkelijk als iemand zegt, hij gaat niet met zijn tijd mee. Zou het niet veel erger zijn als van ons moet gelden, hij kent geen genade. Want degenen die door de wereld worden afgeschreven beneden, die mogen het ervaren dat ze nou boven in het boek van het koninkrijk God worden ingeschreven. Moeten u en ik daar niet naar staan? En zouden dan de pinnen niet worden uitgetrokken om ons tuintje op te rollen en hier beneden het vreemdelingschap te beleven? Hier maar een bijwonen, hier hoor ik niet meer thuis. En laat ik er nog één ding van mogen noemen. Dat betekent ook dat wij bij de voortuur oog in oog met de dood leven. Wij schuiven dikwijls de dood van ons af. Als we jong zijn, dan zeggen we, ach, ik heb nog een heel leven voor me. En als we ouder zijn, dan is vaak de gedachte aan de dood nog verder weggezonken. Geliefde, ons leven is vergankelijk. Wij hebben hier geen blijvende stad. U en ik zijn allen op reis. En hoe spoedig is daar misschien niet het einde van ons leven? Zou het voor ons geestelijk leven niet heilzaam zijn als we dag in dag uit leren leven met de vergankelijkheid, met de dood? Als we dag in dag uit de dood in ogen gaan zien, zou dat geen aangebonden leven aan de troon der genade geven? Als we dag in dag uit beleven, ik heb hier geen blijvende stad, dan werpt dat een licht over ons dagelijks leven. Dan werpt dat een licht over ons werk. En weet u wat dat voor heilige consequentie heeft? Dat geeft een aangebonden leven aan de troon der genade. En misschien nog één ding te binnen, dat moet er nog even bij. Het laatste wat we van dit vreemdelingschap willen zeggen is dit. De dichter van de Psalm 39, weet u wat hij zegt? Die was ook hier door genade een vreemdeling geworden. Hij stond oog in oog met de vergankelijkheid van het leven. Nou zegt hij, heren, nou ben ik bij u een vreemdeling en bijwoner. Wat bedoelt u daarmee? Wel, wat is een bijwoner? Een bijwoner is iemand die onder ons mag wonen, maar geen rechten heeft. Hij mag bij ons wonen, hij mag bij ons werken, maar rechten heeft hij niet. Hij blijft een vreemdeling. Wel nu, zegt die dichter van de psalm, heren, nou ben ik bij u een vreemdeling. Ik ben bij u een bijwoner. Wie nou verstaat, die verstaat het. Weet je wat dat nou betekent? Die beleeft nou, heren, ik heb geen rechten bij. Die leert bij God al zijn rechten kwijtraken. En die gaat nou alleen maar van genade leven. Dan zegt Luther aan het eind van zijn leven, wir sind better. Und das ist waar dat betekent. Wij zijn bedelaars. Niets anders dan bedelaars. Dan word je jezelf arm en genard. En dan ga je meer en meer die hand ophouden om het nu te zeggen, heren, genade. Nou moet ik alleen maar van genade leven. Alleen maar van de gunsten Gods. Dat is nou het beleven van een vreemdelingschap. Ach, dan voel je je hier niet meer thuis. En dan heeft de wereld je afgeschreven. De wereld gaat dan zeggen, ach, ja, wat zullen we daarvan zeggen? En velen in de kerk die verslijt je dan voor ouderwets. Waar zou geliefde dat geen rijke leven zijn? Hier de pelgrimstap opgeven. Met de wereld niet meer mee te kunnen. Maar nou op reis te zijn. Nou alleen te gaan leren leven van genade. Want alle nogmaals. Die nou hier de eigen natuur leren doden. Die nou de wereld leren verlaten. Voor zulke geen God nou een rijke belofte als Abraham. Want Abraham die zegt het, wij verwachten een stad die fundamenten heeft. Nog een enkel woord over onze eerste gedachte. Er staat nog wat bij in onze tekst. Met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Ik zou daar twee dingen van willen zeggen. Er kunnen tijden in het leven van Gods kerk zijn dat ze zeggen, er kunnen zulke tijden van vervreemding zeggen, dat ze zeggen, ach heren, ik heb geen lust aan de kennis uw wegen, wijk van mij, ik heb er geen zin in. Maar als God het leven des geloofs weer is gaat verlevendigen, vriend, wat zeggen ze dan wel? Dan zeggen ze, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Met Abraham en Isaac, erfgenaam van dezelfde belofte. Dat bindt samen. Dan vindt dat volk zich samen in een armoe voor God. Dan vindt dat volk zich samen in een geloze worstelingen voor het aangezicht Gods. Dan kan dat volk elkaar tot een hand en voet zijn. Op de reis door dit aardse tranendal. Door het meezicht der ellende. Ik ben een vriend en metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En onze tweede gedachte die we nog bij willen voegen is dit. Vaders en moeders, grootouders, let nou eens even op. Hier staat met Isaac en Jacob. Nou was Isaac zijn zoon en Jacob zijn kleinzoon. Ouders in mijn midden, draagt u uw kinderen wel eens op aan de troon der genade. Worstelt u s'avonds wel eens, als de kinderen op bed liggen, heren, nou heb u mijn zaad gegeven. Ach, heren, wees toch mijn zaad genadig. Heren, gedenk toch aan mijn kinderen. Ach, ze leven in deze ontzaglijke wereld. En mijn kinderen reizen ook naar de eeuwigheid toe. Heren, wees ze toch genadig. Grootouders, worstelt u ook wel eens om de zielenzaligheid van uw kleinkinderen. Ach, weet, heren, dat u versleten knieën hebt voor zijn aangezicht. Wat zou het nou groot zijn, vaders en moeders, grootouders, als ze nou mogen zeggen, erfgenamen van dezelfde belofte, met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Wat zou dat groot zijn, als ze nou met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met het zaad dat God eens heeft toevertrouwd, hier beneden het vreemdelingschap gaan beleven. Als ze met onze kinderen het hier niet meer kunnen uithouden, en op zoek gaan om die God te kennen voor eigenaar te leven. Want dat zeiden we ten diepste het vreemdeling. Om nou met onze kinderen s'avonds de knieën te buigen en zeggen, Heer, hier ziet u ons. Vader, moeder, met onze kinderen die u ons gegeven hebt. Heer, nu zijn we u kwijt. Zou u ons genadig willen zijn? Heer, u hebt het toch gezegd in uw woord, dat Abraham met Isaac en Jacob dezelfde belofte heeft. Heere, wilt u dat nou vervullen, ook in ons leven, wat zou het groot zijn, vaders en moeders en grootvaders, als u straks met uw kinderen mag staan voor de troon van het Lam. Voordat we nu gaan naar onze tweede gedachte, laten we eerst samen van dit vreemdelingschap zingen. En dan zingen we de 10e vers van Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Het 10e van 119. Verwachtte de stad die fundamenten heeft. Aan het begin van de Bijbel, geliefde, is er sprake van een stad. En dat is de stad gebouwd door de mensen. De stad waarin de vijandschap tegen God is samengekomen. samengebouwd en op reis naar de hemel. Laat ons een toren bouwen, welks opperste tot in de hemel reikt. Een samenballing van vijandschap tegen God en zijn kerk. En aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaringen, is weer sprake van een stad. Heel deze wereld zal straks één grote stad worden. En in die stad zal den antichrist op de troon zitten. En heel deze wereld zal als een stad een samenballing zijn van de vijandschap tegen God. En het zal gemunt zijn op de kerk om die ten onder te brengen. En geliefde van nature zijn we alle inwoners van deze stad. En wat staat er nu in het boek Openbaringen? Wel, het oordeel over deze stad is al geveld. Het oordeel over deze stad, waarin wij alle van nature leven, staat al vast. Want in Openbaringen kunnen we het lezen. Gevallen. Gevallen is het grote Babylon. Deze wereld gaat naar de eeuwige ondergang. En midden tussen die twee steden ligt een andere stad. Dat is Jeruzalem. De profeet noemt het de navel der aarde. Hij ligt midden in de aarde. En het aardse Jeruzalem is maar een zwakke afschaduwing van die stad die eenmaal zal afdalen uit de hemel van God en die heel de wereld zal vervullen. En die stad zal blijven tot een eeuwigheid. Nee, geliefde, het ging Abraham niet om het aardse land Canaan. Dat was maar een mager porsje. Weet u waar het Abraham tijdens zijn vreemdelingschap om te doen was? Om Christus te leren kennen. Hoe we dat weten? Wel, dat weten we uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf. Want Christus heeft gezegd, Abraham heeft met verheuging mijn dag verwacht. En hij heeft hem gezien. Hij is verblijd geweest. Tijdens het vreemdelingschap van Abraham was het er om te doen om nou Christus te leren kennen. En hij heeft Christus gezien. En hij heeft Christus door het geloof mogen omhelzen. En daarom verwacht Abraham niet het aardse Canaan. Het was hem maar een afbeelding van de stad met fundamenten. Van die stad die nou uit de hemel zal neerdalen van God. En die stad, geliefde, heeft toekomst. Want er staat, hij verwachtte de stad. De stad. Dat is nou de enige stad. Ach, een stad zegt ons niet veel meer. Maar in de middeleeuwen, u weet, had je steden midden op het platteland. En zo'n stad was altijd omringd door een muur. En wie op het platteland leefde, kon vaak met verlangen en jaloersheid kijken naar zo'n stad. Woonde ik maar in die stad. Want vooral in tijden van oorlog, in tijden van gevaar, was het veilig in de stad. Want in die stad regeerde een koning, in die stad waren wetten, in die stad waren voorraden en in die stad had je voorrechten. In zo'n stad was het veilig. En nu mag Abraham door het geloof zeggen, ik verwacht de stad. Dat is de toekomstige stad. Het hemelse Jeruzalem. Dat zal neerdalen. Geliefde, dat is een stad waarin een koning heerst. Want al degenen die hier beneden nou wereldverlaters worden. Al degenen die hier beneden de pelgrimstaf opnemen. Die mogen straks door de poorten die stad binnengaan. En wat is dat in die stad? Wel, daar mogen ze nou de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Dan mogen al die pelgrims die van her en der komen zich scharen onder de banier van die koning. Om eeuwig onder zijn regering te mogen vertoeven. Om eeuwig door die koning geregeerd te worden. Om eeuwig onder de schaduw van zijn vleugelen te mogen vertoeven. Om altijd dag in dag uit die koning te mogen aanschouwen. Dat zal er in die stad gebeuren. En in die stad, daar heerst een wet. Dat is nou de wet der liefde. Hier, geliefde, bevindt Gods volk zich in allerlei kerken. En als die kerkmuren worden vaak zo hoog opgetrokken. En als je over kerkmuren gaat spreken, dan komt de vijandschap openbaar. Want die kerkmuren zijn vaak niet een overbruggen. En hoe is het onder Gods volk? Ach, wat kan er niet een haat en een nijd leven? Dan zijn ze vaak jaloers als de een van God meer heeft dan ontvangen dan de ander. Dan zijn ze met jaloersheid en haat vervuld als de een verder op de weg is dan de ander. O, hier is zoveel haat en vijandschap. Maar nou zal straks geliefd en in die stad dat volk eeuwig samen gebonden zijn door de banden lief. Dan zal dat volk één zijn rondom de ene. Dan zal het waar zijn, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrees. Dan geen haat meer, dan geen vijandschap meer, maar dan zal die kerk in enigheid verzameld zijn rondom die ene. Dan zal er nog maar één kerk zijn en geen 96, zoals in Nederland. Eén kerk en in die stad geliefde eeuwige voorraden die niet op te raken zijn. Hier beneden geeft God zijn volk wel eens een voorsmaak. Het volk Israël kreeg het manna tijdens de woestijnreis. God geeft hier beneden zijn volk wel eens elims. Dat zijn de eerstelingen des geestes. Maar straks mogen die pelgrims in die stad putten uit de eeuwige voorraad. En dan zullen ze het met de koningin van Sheba zeggen. De helft is mij niet aangezegd. Want die voorraadschuren van die hemelse stad zijn vol vrede, vol beleidschap en gerechtigheid. En dan mogen die burgers van die stad daar eeuwig uit putten, geliefde. En in die stad genieten ze grote voorrechten. Mag ik een paar van die voorrechten noemen? Daar in die stad zal geen rouw meer zijn. Geen verdriet. Daar zullen geen ongelukkigen meer zijn. Daar zal geen ziekte meer zijn. Daar zal nooit meer nacht zijn. Daar zal geen tempel meer zijn. Daar zal God alle hemelburgers verlichten met zijn goddelijk licht. Daar zal het lam de kaars zijn. De straten zijn van goud en de poorten zijn parelpoort. En weet je wat nou het grootste is? Mijn medepelgrim op reis naar de eeuwigheid. Hier beneden heb je zo'n last van het lichaam der zon. O, dat zondige hart dat altijd weer daar tegen God ingaat. Dat zondig bestaan dat je hier dan nooit onder kunt krijgen. Dat lichaam der zonde dat zo menigvuldig op dwaalzieke wegen gaat. Nou mag vlees en bloed in die stad niet omkomen. Is dat nou een hele voorrecht? Vlees en bloed moet in het graf achterblijven. Dat lichaam der zonde moet buiten de poort blijven. En dan mogen die pelgrims binnenkomen. En dan hoeven ze nooit meer te zondigen. Nooit meer hoeven ze tegen God in te gaan. Nooit kunnen ze zichzelf weer tegenvallen. Nooit behoeven ze God meer te bedroeven. Nooit meer zonde behoeven te doen. Nou eeuwig God te mogen bedoelen. Nou in die stad eeuwig God te mogen groot maken. Ach, zegt u het nou vanavond niet met Job. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zegt u het nou niet vanavond met Jacob. Op uw zaligheid wacht ik geliefd. Dat is nou het voorrecht van al die pelgrims. Daar zal God alle tranen van de ogen afwissen. Ach, hier beneden zo dikwijls tranen. Hebt u wel eens van die tranen gehad? Tranen van droefheid over de zonde. Tranen van droefheid over alles wat tegen God ingaat. En dan weet ik het wel. Die tranen kunnen wel eens zoet zijn. Omdat in die tranen God zo menigvuldig nabij is. Maar als u het aan deze zijde van het graf is mag meemaken. Dat God de tranen van de ogen gaat af is. Dan vervult voor een ogenblik hemelse vreugde in het hart. Maar dat gaat weer voorbij. Hier blijven in het aardse tranendal. Maar straks komen die pelgrims die stad binnen. En dan zal God voor eeuwig alle tranen van de ogen afdoen. En om nou in die stad te mogen ingaan. Die stad blijft bestaan. Jongeren en ouderen. Deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden. Wij hebben hier beneden geen blijvende stad. Maar nou deze stad, wat staat daarvan? En hij verwachtte de stad die fundament heeft. Die stad is onwankelbaar. En op welk fundament is die stad nou gebouwd? Wel op het fundament van mijn bekering. Mis. Op het fundament van mijn tranen. Mis. Op het fundament van mijn dierbare toestandjes. Nee, geliefde. Nee, geliefde. Nou is die stad gebouwd. Op het fundament van Gods eeuwige verkiezing. Daar is die stad op gefundeerd. Op Gods eeuwig welbehagen. Zou die stad nou niet stevig staan? Nou is die stad gebouwd op het fundament van het bloed van Christus. Om nou dat bloed van Christus nodig te krijgen. Nou is die stad gebouwd op het eeuwig trouwverbond Gods. Die stad is gebouwd op het fundament van Gods onwankelbare trouw. Deze stad is duurzaam. Bergen mogen wijken. Heuvelen mogen wankelen. Maar deze stad blijft tot in eeuwigheid. En op de poorten van de stad staat onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, het eeuwige leven. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. God is de ontwerper van de stad, de architect. Maar God heeft ook die stad gebouwd. God heeft ook alle gebouwd die nou in die stad zullen inkomen. Het zijn allemaal scheppingen Gods. Wie komen nou die stad binnen? Daar gaan die pelgrims, daar komen ze. Van alle windstreken. Zullen we die pelgrims eens wat van dichterbij gaan bekijken? Wat zijn dat voor mensen? Die nou op reis zijn naar die stad. Het zijn mensen die hart veranderende genade kennen. Die de verbrekende werking van de geest kennen. De ontdekkende werking van de geest. Het zijn mensen die een streep hebben leren halen door alle eigen gerechtigheid. En die moeten gaan leven van de gerechtigheid van een ander. In zichzelf arm. Straatarm, kreupelen, blinden, naakten, armen, van de hoofdschedel voor de voedsel toe, zwart van zonde en ongerechtigheid, één hoopje ellende in zichzelf, niet waard om voor Gods aangezicht te bestaan, maar door van de vlakte des hels opgedaan. En al straks worden ze bij de poorten bekleed met klederen van eeuwige gerechtigheid. Ze dragen een twijfelziek hart rond. Menigvuldig worden ze heen en weer geslingerd. Zou ik er ooit wel komen? Zou ik mezelf niet bedriegen? Zou die stad er wel zijn? Zou de belofte van God wel vervuld worden? O, vragen kunnen de ziel heen en weer geslingerd worden. Twijfel dragen ze mee in zichzelf. Maar als God overkomt en het geloof levendig mag zijn, dan zeggen ze, door het geloof, wij verwachten de stad die fundament is. Die stad kan ik niet maken, die stad kan u niet maken. Het is een leven door verwachting. Die stad komt van God vandaan. Het is een leven door geloof. Wij verwachten. Maar ook is het een leven in voortdurende toenemende verwachting. Wij verwachten de stad die fundamenten heeft. Welke bouwmeester en kunstenaar God is. Geliefde, naar welke stad bent u op reis? Er zijn maar twee wegen, geen drie hoor. Wij denken vaak dat er een derde weg is. Waar je een beetje vroom kan zijn en een beetje de wereld kan dienen. Wij mengen dat graag. Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar er zijn maar twee wegen. De weg naar de stad des verderfs. De brede weg. En de smalle weg naar de hemelstad. En waarom is die weg zo smal? Niet vanwege God. Maar die weg is zo smal. Omdat u alles van uzelf moet kwijtraken. Alles moet kwijtraken. Om alleen door het geloof te leven. Op welke weg wandelt u? Naar welke stad gaat u? Want we hebben hier geen blijvende stad. Straks moeten u en ik verschijnen voor het aangezicht van God. En als we nou niet net als Abraham die stad verwachten, dan wacht ons de eeuwige dood, de eeuwige duisternis, de eeuwige vloek. En daar zijn we alle van nature heen op reis. Mocht het ons eens wakker schudden, mocht het eens wakker worden, om niet te rusten voor wij weten, om opgeschreven te staan in de hemelse registers. Christen en hoop zijn binnengekomen. Ziet u ze gaan door de poort? En dan gaan ze binnen. Met de palmtakken der overwinning. En dan mogen ze eeuwig die koning groot maken. Daar komt nog een pelgrim. Hij is door de Jordaan des doods gegaan. Overgezet door veerman ijdele hoop. Hij beklimt de hemelberg. Hij klopt. Doe mij open, doe mij open. En de poortwachters vragen, wie bent u? En dan zeggen ze, hij heeft in onze straten geprofeteerd. We hebben aan zijn tafel gezeten. Dan gaan ze naar de koning. En de koning zegt, vraag naar zijn getuigschrift. En dan verstomt hij. Hij heeft geen getuigschrift. Nooit een zondaar voor God geworden. Nooit Christus nodig had. Nooit de gerechtigheid van een ander nodig had. En dan nemen die poortwachters hem. En die brengen hem aan de zijkant van de berg. En dan moet hij verzinken in de eeuwige duisternis. En zegt Bunyan, toen zag ik dat er even goed als van de stad des verderfs en van de hemelpoort een weg loopt naar het eeuwige verderf. Onderzoek u nou, ja zeer nou, of gij in het geloof zijt. Haast u, om uw levenswil. Amen. Heren, zo past het ons uw grote naam ootmoedig te erkennen. Dat we nog een ogenblik mochten samen zijn in uw bedehuis. Dat we nog een ogenblik mochten verkeren en vertoeven onder uw woord. Heere, dat nu de ernst van de eeuwigheid mogen rusten op onze schouderen. Ach, Heere, open onze ogen. Dat we ook mogen zien dat we leven in de stad des verderfs. Ach, Heere, gedenk aan de jeugd der gemeente. Opdat ook bij de jeugd de vraag wordt gevonden. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Heere, gedenk aan uw Sion. Dat ze nog meer en meer dat vreemdelingschap hier gaan beleven. Om hier niet meer thuis te zijn. Om niet op reis te gaan. Och, Heere, gedenk ons in die trouwe gunst en ontferming. Behoed ons voor een onverhoedse dood. Bereid ons voor, Heere. Trek ons uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wilt u al het zondige van deze dag genadiglijk vergeven. Zegen uw woord. Nogmaals, Heere, gedenk aan de zieken. Wij willen ook de ernstige zieken aan uw genade troon opdragen. Heere, spreek nog een woord. Maar boven alle dingen, Heere, open de ziels ogen. En geef ze een uitzicht op die stad. Op die stad die fundamenten heeft. Welke kunst en aan bouwmeester gij zijt. Werk beseffend dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Heere, heilig ook deze avond. En neem ons voor uw rekening als we de nacht ingaan. Wij bidden u dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Het laatste van Psalm 16. Heden in vrede naar uw woningen en laten we samen, kon het zijn met biddende harten, smeken om de zegen des Heren. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.